Nou, ons onderwerp is de besnijdenis. En het eerste wat er vanmorgen over gezegd wordt, daar was ik al niet van op de hoogte. Dus dat was een goed begin. Nee, Therese vroeg of ik haring in huis heb.
Rauwe haring.
Want dat eten ze dus altijd bij een besnijdenis.
Oh,
bij een besnijdenisfeestje.
Oh, okay. Ja, ze halen geld op.
Dus. Ja, dat verbaast me ook niks. Maar dat...
Laat die haring maar zitten.
Ik heb er toch wel aardig wat over gelezen de afgelopen tijd. En gegoogeld, zeg maar. Maar dat was ik nog niet tegengekomen.
Dat is voor insiders.
Ja, dat is voor insiders. Ja. Wat zeg je?
Waar moeten we in het Midden-Oosten die haring vandaan?
Weet ik veel, uit de Middellandse Zee.
Ja, dat is te warm.
Nou, dan importeren ze dat vanuit Holland.
Vanuit Urk.
Als het gaat om handel, weten die joden er wel, toch? Nou, we gaan het hebben over de besnijdenis. En ik ben begonnen met een wat bedekt plaatje. Hè? En ik heb nogal wat plaatjes, maar ik wou met de plaatjes toch maar bedekt houden. Maar vaak als het over dit soort dingen gaat, dan wordt er ook wel heel bedekt over gesproken. En dat wil ik wel een beetje loslaten. Ik wil wel, als het nodig is, de dingen gewoon benoemen zoals ze zijn. Hè, kijk, ik weet, aan de ene kant doet de schrift dat ook. Hè. Die heeft het bijvoorbeeld over het bedekken van de schaamte. Nou, dan weten wij allemaal waar het over gaat. Maar het is wel bedekt taalgebruik. Maar aan de andere kant ken ik ook wel wat passages in de schrift waar het toch wel expliciet genoemd worden. En als we het over dit soort tekenen hebben, want dat is het, de besnijdenis is een teken, daar komen we straks nog wel op. Als we het over dit soort tekenen of illustraties hebben, ja, dan gaat het er ook wel om dat we de bedekking van die van wat verborgen is, de onthulling, daarvan afnemen. Dat is nou precies wat de besnijdenis ook is. Dus het is en blijft allemaal een beetje dubbelzinnig. Maar ik wil af en toe ook wel gewoon benoemen hoe het is. Hè? En kijk, wij hebben daar allemaal eufemismen voor. Hè? Het mannelijk geslachtsdeel, want daar gaat het natuurlijk om bij besnijdenis. Of het mannelijk lid. En het woord penis wordt dan natuurlijk altijd een beetje vermeden. Hè? En als we kinderen hebben, dan hebben we het over een piemel of een piemeltje. Maar ja, we weten natuurlijk allemaal waar dat over gaat. En ja, ik heb er wel wat op gevonden. Als het expliciet wordt, laat ik gewoon Wikipedia aan het woord. Dan citeer ik slechts. Maar ja, daar komen we wel op. Ik wil gewoon een aantal schriftplaatsen langsgaan. Die spreken over de besnijdenis. Hè, bijvoorbeeld de instelling van die besnijdenis. Maar ook een aantal schriftgedeelten die echt uitleggen waar die besnijdenis van spreekt. Want daar gaat het mij met name om. Maar als je wil weten waarover iets spreekt, ja, dan moet je ook wel goed weten wat het nu is. Dan moet je ook wel het beeld hebben van wat besnijdenis, hè, die daad zelf, die, of dat ritueel, of hoe je het ook wil noemen, wat dat nu precies inhoudt. Nou, laten we eerst eens naar de eerste keer in de Bijbel gaan waar de besnijdenis wordt voorkomt. Dat is bij Abraham natuurlijk. Abram moet ik zeggen. Nee, dat moet ik niet zeggen. Ik moet Abraham zeggen. Want juist in dat schriftgedeelte wordt zijn naam veranderd. Maar dat is Genesis 17. Wat is er van? Okay. Genesis 17. En dan lees ik maar gewoon vanaf vers 1. Kijk, dit is, hier wordt pas in vers 9 staat er bij mij boven de instelling van de besnijdenis. Maar deze verse lees ik dan even mee voor het verband. Zonder al te veel commentaar. Daar staat: als Abraham nu 99 jaar oud was. Kijk, dat is een hele leeftijd. Als Abraham 99 jaar oud was, zo verscheen de Heere aan Abraham en zeide tot hem: Ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u, en ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Toen viel Abraham op zijn aangezicht en God sprak met hem, zeggende: Mij aangaande, zie, mijn verbond is met u, en gij zult tot een vader van menigte der volkeren worden. En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram, maar uw naam zal wezen Abraham, want ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volkeren. Ja, deze Abraham, die is hier 99 jaar oud, dus al een oude man. Hij was 70 toen hij geroepen werd uit Ur der Galdeeën. Trok toen naar Haran en is daar een aantal jaren gebleven. En is vanuit daar naar Canaan opgetrokken. Maar hier is hij dus al 99 jaar oud. En heeft nog geen zoon. Ja, hij heeft wel een zoon, maar dat is Ismaël en niet de zoon van de belofte. Dus hij is hier al 99 jaar oud. Zo goed als kinderloos. In ieder geval niet de beloofde zoon ontvangen. En God zegt tegen hem: Jij zal worden tot een vader van menigte der volkeren.
Zit wel een briefje, maar
daar
staat mijn naam niet op.
Oh. Kan je even aan, misschien dat oma je even kan helpen. Dat je, kan je ze aanwijzen. Nou, ja. ja, 99 jaar oud is hij hier. Hij heeft de zoon van de belofte nog niet ontvangen. Maar God zegt wel tegen hem: Jij zal worden, jij zal zijn tot een vader van menigte van volkeren. En daarom ook wordt zijn naam veranderd van Abram naar Abraham. Want Abraham betekent ab, is vader. En Raham, dat heeft met volken te maken. Israël wordt Ammi genoemd of Lo-Ammi. Dat Am, dat zijn volken, vader van menigte van volkeren. Overigens is dat wel leuk om te zien. Als je kijkt in de grondtekst, hoe het er staat, staat hier inderdaad het woord ab voor vader, maar het woord voor volkeren of natiën is goyim. En dat spreekt in de schrift over juist de heidense volken. De goyim. Dus hij wordt Abraham genoemd, maar omdat hij zou zijn tot een vader van de menigte van goyim. Nou, denk daar maar eens over na. Ook dat is niet voor niks natuurlijk. Maar ik zei al, ik ga niet op al die versen heel specifiek in. Maar dit geef ik er gewoon even bij. Om over na te denken. Ja, nog wat over die naam van Abraham. Die Abraham wordt. Er komt één letter bij. En dat is de he. Daar valt veel over te zeggen. Dat is, kijk, de he, net als de ha bij ons, is eigenlijk dat is een vreemde letter. Dat is eigenlijk niet meer dan een uitstoot van lucht. En lucht en gas, het is onzichtbaar, je hoort het wel, maar je ziet het niet. Het zijn allemaal, dat is een uitbeelding van Gods geest. Hij ontving daar iets geestelijks in ieder geval. Ook een geestelijke belofte. Hè? Die vader van een menigte van volken. Oh, ik heb daar een plaatje van. Van die Hebreeuwse letters. Want dat is wel interessant. De he, dat zie je in dit schema. Is de vijfde letter van het Hebreeuwse alfabet. Heeft ook een getalswaarde van 5. Die letters hebben allemaal een getalswaarde. Dit zijn de eenheden. Er zijn ook nog tientallen. Van 10 tot 90. En dus ik zou ook nog een schemaatje kunnen laten zien met honderdtallen. 100, 200, 300 en 400. Dan heb je alle letters van het Hebreeuwse alfabet. Maar de letter he, dat is de vijfde letter. Nou ja, 5 spreekt van verborgen dingen. Ook van genade. Dus de he, ik zei al, dat is die uitspraak spreekt van de geest. Hè, van iets wat je wel hoort, maar niet ziet. En de betekenis van hey is, dat zie je in een kolommetje verder, dat is het venster. Zoals, ik geef altijd maar de bet, de tweede letter van het Hebreeuwse alfabet, of de beet, geef ik altijd maar als voorbeeld. Die letter heeft ook een betekenis als je hem uitschrijft. En betekent dan huis. Dat kennen we allemaal wel, hè, van Bethel. En heel veel andere namen in de Bijbel waar het woord huis in voorkomt. De gimel, de derde letter, dat is de kameel. Gimel, kameel. Lijkt ook wel op elkaar. Maar die vijfde letter die Abraham erbij krijgt, spreekt van genade, spreekt van geestelijke dingen en spreekt van een venster. En dus ook van uitzicht. En die vensters in de Bijbel, die zitten doorgaans in het dak, hè, zoals bijvoorbeeld in de ark. En dan heb je ook uitzicht op hemelse dingen, op de hemel namelijk. Het ziet omhoog. Kijk, wij kijken door onze vensters vaak horizontaal. Maar in de schrift is het verticaal, een dakraam. Ja. 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 Nou, ik lees even verder. Vers 6. En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken. En ik zal u tot volken stellen. En koningen zullen uit u voortkomen. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u. En tussen uw zaad na u in hun geslachten. Tot een eeuwig verbond om u te zijn tot God en uw zaad na u. En ik zal u en uw zaad na u het land uw vreemdelingenschappen geven, het gehele land Canaan, tot eeuwige bezitting. En ik zal hun tot een God zijn. En dan komt het. Voort zei de God tot Abraham, vers 9. Voort zei de God tot Abraham, gij nu zult mijn verbond houden, gij en uw zaad na u, in hun geslachten. Dit is mijn verbond dat gij lieden houden zult tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u, dat al wat mannelijk is, u besneden worden. He, dus al wat mannelijk is, dat zou besneden worden. En dan wordt dat uitgelegd, gij zult het vlees uw vooruit besnijden. He, gij zult het vlees van uw vooruit besnijden. En dat zal tot een teken zijn, een teken dus. Dat zal dus tot een teken zijn van het verbond tussen mij en tussen u. Jason, wil je die deur even dicht doen? Tussen mij en tussen u. Een zoontje van 8 dagen zal u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslacht. Enzovoort. Jens is boven, Jason. Loop maar naar boven. Doe even de deur dicht?
Ja.
Dankjewel. Ja, hier wordt aan Abraham dus gezegd dat hij tot een teken zijn nageslacht zou besnijden, al wat mannelijk is. Nou, wat is die besnijdenis? Ik zei al, ik heb er geen plaatje van. Dit is trouwens echt heel veel over te vinden hoor, op internet. Dus als je vanmiddag niks te doen hebt, plaatjes, YouTube filmpjes, het wordt allemaal in beeld gebracht. Dat is vaak wat bloederig. Ik had ook een tekening kunnen laten zien, maar dat is vaak niet minder expliciet. Ik was ooit voor mijn werk een keer op de polyurologie aan het meekijken. En toen had ik het daar met een van mijn collega's op die poly over blaasonderzoeken en hoe ze dat doen. En toen liet die vrouw aan mij een plaatje zien. Dat was dus ook een plaatje, maar dat, ja, dat voel je dan bijna als je dat... Ik zeg, leg dat eens uit, hoe gaat dat? Nou, daar heb ik wel plaatjes van. Maar dat waren geen foto's, maar echt getekende plaatjes. Maar dan is het toch nog vrij explicieter. Maar ja, de besnijdenis is wat men over het algemeen doet, is de vooruit van onder naar boven opensnijden. Dan klapt men hem open en dan snijdt men de vooruit rondom weg. Nou, er zijn allerlei manieren om dat te doen, heb ik gezien. Wordt bijvoorbeeld ook gedaan met een... Een kokertje wordt dan over de top van de penis, meestal is het nog een piemeltje natuurlijk, wordt die geplaatst. Dat lijkt mij de beste manier. Hè? Dan wordt een kokertje overheen geplaatst en dan wordt het rondom gesneden. Want je moet er toch niet aan denken dat ze missnijden. Kijk, de mannen zie ik nu allemaal heel begriffel knikken. Maar zelfs daar wordt van gesproken in de schriften over de versnijding. Als Paulus zich even laat gaan, dan zegt hij dat over zijn opponenten. Ja, volgens mij in de Filippenzenbrief, als ik het goed heb. Maar bij de besnijdenis wordt dus de vooruit weggehaald. Nou, dat staat hier in Genesis 17 vers 11. Gij zult het vlees van uw vooruit besnijden. En Wikipedia zegt daar dit over. Mannenbesnijdenis of circumcisie, zo leer je nog eens wat moeilijke woorden, is het verwijderen van de vooruit, preputium, had ik nog nooit van gehoord, van het mannelijk lid. Het is een vrij eenvoudige operatie die polyklinisch kan worden uitgevoerd. Volgens schattingen was in 2006 circa 30% van alle mannen wereldwijd besneden. Circa 665 miljoen mannen. De ingreep wordt doorgaans uit religieuze overwegingen of op medische gronden uitgevoerd. Ja, en dat eerste is er natuurlijk aanleiding voor dat een groot deel van de wereldbevolking besneden is. Want niet alleen de Joden besnijden hun jongetjes, maar ook de moslims doen dat. De christenen hebben daar wat op gevonden. Die hebben gezegd, nou, wij doen de doop in plaats van de besnijdenis. Maar misschien kom ik daar ook nog wel op terug. Ja, hoewel het wel ongeveer hetzelfde uitbeeld natuurlijk. Hè? Maar daar komen we wellicht nog op. Mannenbesnijdenis wordt dus circumcisie ook genoemd met een moeilijk woord. In het Engels is het circumcision. En dat betekent ook gewoon, circum is rond, van een cirkel is rondom. En cisie is zoals een chirurg een incisie maakt om te opereren. Ja, dat heeft met snijden te maken. Dus ook rondom snijden. Nou, ik had dit plaatje van een eikel die groeit aan de bomen. En ook dat is natuurlijk niet uit de lucht gegrepen, want laten we dan meteen doorgaan naar, tenminste doorgaan, teruggaan naar Genesis 13 bijvoorbeeld. Daar wordt van Abraham gezegd dat hij ging wonen onder de eikenbossen of aan de eikenbossen. Nou ja, dit is dus op het plaatje een eikenboom met eikels. Ik lees maar één vers in Genesis 13, dat is vers 18. Dus dit is al op het moment dat Abraham de belofte al wel had ontvangen, maar dat de besnijdenis aan zich, hè, die wordt pas in Genesis 17 ingesteld of gegeven. En hier gaat Abraham wonen aan de eikenbossen. Genesis 13 vers 18. Abraham sloeg tenten op en kwam en woonde aan de eikenbossen van Mamre, die bij Hebron zijn. En hij bouwde al daar de Heere een altaar. Nou, je kunt natuurlijk zeggen dat is allemaal toeval. Abraham ging daar gewoon bij dat bos wonen. Ik geloof er niet in. Het wordt ook een paar keer genoemd dat hij dat deed. In Genesis 14 vers 13 ook bijvoorbeeld. Daar wordt, dat is bij mij één bladzijtje verder. Er staat, dit gaat over een oorlog, over een strijd. Dan staat er in Genesis 14 vers 13. Toen kwam er een die ontkomen was en boodschapte het aan Abram de Hebreeën die woonachtig was aan de eikenbossen van Mamre. Zodat het gewoon wordt herhaald. Het heeft hier praktisch gezien natuurlijk geen enkele zin om dat toe te voegen. Nou, we vinden wel meer van die toevoegingen in de Bijbel. Hier is dan Abraham die aan de eikenbossen van Mamre woonde. We kennen, ik noem maar wat, Jozua, de zoon van Noen, wordt hij standaard genoemd. Dat wordt zo gezegd omdat we daar acht zouden slaan op die betekenis. Ja, Rachab de hoer. Nou ja, zo zijn er nog wel wat. Maar Abraham, voor de volledigheid, tenminste ik weet niet of ik dan volledig ben, maar in Genesis 18 vers 1 komt het ook weer voor. Daarna verscheen hem de Heere aan de eikenbossen van Mamre. Als hij, dus ook Abraham, in de deur van de tent zat. Nou, enzovoorts. In Genesis 13 vers 18 is het Abraham die gaat wonen aan of letterlijk staat er volgens mij in. Ik zal het even bijzoeken. Ja, hij woont in de eiken, zelfs. Hè. Dat wordt vaak vertaald als de meervoud is met onder. In het Nieuwe Testament is dat ook zo. Onder de eiken of eikenbossen van Mamre. En dat is bij Hebron. Nou, dat we maar weten dat het bij Hebron is, want we kunnen het aanwijzen op de kaart. Nee, natuurlijk niet. Ook dat heeft betekenis. Hebron betekent verbond. Hebron betekent verbond. En is dus ook een uitbeelding van het verbond met Abraham. Van het verbond van de belofte. Hebron is de plek waar Simson die stadspoorten op de berg zette. Bijvoorbeeld. Uitbeelding van Christus die de poorten van het dodenrijk overwon. En de macht en overheden te kijk zetten. Hebron is ook nog een vrijstad. Nou ja, er valt heel veel over te zeggen. Over één zo'n stadje. Maar het is een uitbeelding van het verbond. Van de beloften die gedaan zijn aan Abraham. En daarom ging Abraham daar wonen. Kijk, Abraham die... wat Abraham precies geweten heeft, dat weten wij niet. Ik denk dat hij meer heeft geweten dan dat wij denken. Maar hij had de besnijdenis niet ontvangen nog, maar hij ging wel onder de eikenbossen van Mamre wonen. Bij Hebron, ook nog eens. En hij bouwde de Heere daar ook nog een altaar. En op een altaar wordt geofferd. En ook dat is natuurlijk een uitbeelding van nieuw leven. Van de dood en opstanding van Christus. Nou, enzovoorts. Maar dat staat dus allemaal in dat ene vers. Genesis 13 vers 18. Wat hebben die eikels met de besnijdenis te maken? Nou ja, ik denk dat jullie dat toch allemaal wel kunnen... Dat jullie het allemaal wel weten, maar laten we toch even gewoon weer Wikipedia aan het woord laten. De eikel, en dan staat er achter glanspenis, ik weet niet of dat is Latijn, ik weet niet of je dat uit moet spreken als glanspenis of glanspenis of zo. Dat weet ik niet. Maar dat is, de eikel is het ronde uiteinde van de penis. De eikel ligt bij onbesneden mannen, meestal verborgen, in de voorruit. De Latijnse benaming, glanspenis, betekent letterlijk ook eikel van de staart. Vind ik nou niet zo eervol om dat een staart te noemen. Maar ja.
Ja.
Ja, mijn staart zit meestal achter, heb ik het idee. Maar. Ja, met de staart is je benen afdruipen. Ja, het wordt altijd wat lacherig natuurlijk als op dit soort dingen. Maar het mag ook, het mag gelachen worden. Ik bedoel, dat deed Abraham ook aan lachen.
Tuurlijk.
Toen hij hoorde dat het allemaal weer goed zou komen. Er staat in de Romeinen dat hij zijn eigen lichaam bezag. Of juist niet bezag, maar dat hij... God deed een belofte aan hem en hij zag op zijn eigen lichaam. Nou ja, waar heeft hij toen naar gekeken? Ja, naar zijn geslachtsdeel. En hij wist, die doet het niet meer, maar die gaat het straks weer doen, want dat heeft God beloofd.
Ja.
Nou, dus die had alle reden om te lachen. Ja, en dat dan uit zo'n oude man, want er zijn uit zo'n oude man nog... Ismaël heeft er nog 7 kinderen gekregen. Niet alleen Isaac, maar we lezen ook nog dat hij na de dood van Sarah nog een vrouw getrouwd heeft.
Ketura.
En daar 6 kinderen bij verwekt heeft. Dus er was geen eenmalige actie die van Abraham.
Nee, hij heeft nog een tijd geleefd.
Ja, nog een tijd geleefd. Ja. Nou, dat is dus de eikel aan het mannelijk geslachtsdeel. En zo kennen wij ook de eikel aan de boom. Maar dat staat hier trouwens ook nog. De vertaling eikel is dan ook in het Nederlands en andere talen terechtgekomen. De eikel heet niet voor niets zo. Hij lijkt inderdaad... enigszins, nou dat enigszins zou ik al weg willen laten, maar hij lijkt inderdaad enigszins op de vrucht van een eik. Nou, dat is natuurlijk niet voor niks. Beide beelden hetzelfde uit. En Een ander woord voor eik in het Hebreeuws, een van de woorden die vertaald wordt met eet, is hetzelfde woord als in het Hebreeuws als het woord eik. Er zijn meerdere woorden voor, maar een van die woorden voor eet is exact hetzelfde woord als de eik. Dus die eik en die eikenbomen en die eikels hebben alles met Gods belofte te maken. Die eik spreekt van de belofte die God deed. Ja, nou ja, in eerste instantie aan Abraham, want dat hebben we gezien. Hè? En als teken daarvan kreeg hij de besnijdenis en werd de eikel zichtbaar. En daarom ging Abraham dus al wonen onder de eikenbossen van Mamre. Want dat beeld hetzelfde uit. Dus hij liep vast vooruit op die belofte. Ik zeg nogmaals wat hij daarvan geweten heeft. Ik denk altijd, die lui wisten meer dan wij denken. Maar ja, dat ga ik nu niet bewijzen. Maar er zijn wel aanwijzingen voor natuurlijk te vinden in Genesis. Voordat ik het vergeet. Die glans, hier gaat het over de glans, of hoe je het ook moet zeggen, van de penis. Ja, glans heeft ook te maken met heerlijkheid. Iets dat glanst, dat heeft te maken met licht en de lichtval. Ja, licht spreekt ook van heerlijkheid, glans spreekt van heerlijkheid. Waar besneden wordt, daar wordt de heerlijkheid geopenbaard. Daar spreekt het beeld van. Nou, daar kom ik nog wel op terug. De besnijdenis is letterlijk het wegnemen van een stukje vlees. Maar dat is ook wat het uitbeeldt. Het is het wegnemen van het vlees en het openbaren van iets nieuws. Van nieuw leven, maar ook van glans, van heerlijkheid. En ik weet wel, onze heerlijkheid is nu nog met Christus verborgen in God. Maar ook wij zullen in heerlijkheid met hem geopenbaard worden, zegt Colossense 3. Ja, daar spreekt die glans ook van. Dus het wegdoen van het vlees, de oude mens, en het openbaren van de nieuwe mens. Het openbaren van heerlijkheid, het openbaren van de glans. Daar spreekt de besnijdenis van, kort gezegd. Of je zou het in één woord kunnen zeggen, wedergeboorte. Of dood en opstanding. Nou, we gaan even naar Romeinen. Ik haal het net al even aan. Romeinen 4. Voor degenen die dinsdag waren, is dat. Daar hadden we het dinsdag over. Over die versen in Romeinen 4. Ja, dat is ook wel enigszins de aanleiding om. Om eens wat dieper in de besnijdenis te duiken. Romeinen 4, ja. Nou, vers 3 even voor het verband. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nou, dit is een. Dit lezen we in Genesis 15, vers 6. Daar wordt tegen Abraham gezegd van: Abraham, loop naar buiten. Kijk naar de hemel, zegt God tegen hem. En tel de sterren als je ze tellen kunt. En dan zegt God, zo zal jouw nageslacht zijn. En tegen een oude man die niet meer in staat is om voor te brengen. En sterker nog, zijn vrouw is onvruchtbaar. Daar wordt tegen gezegd, jouw nageslacht zal zijn als de sterren des hemels. En dan wordt daar gezegd van, Abraham keek omhoog en ja, hij geloofde God. En dat werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nou, en dat wordt in het Nieuwe Testament een aantal keren herhaald. En bijvoorbeeld hier in Romeinen 4 wordt Abraham tot voorbeeld gesteld. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Dan lees ik verder, ik sla een paar versen over, lees ik even verder in vers 6... Daar staat dan, gelijk ook David, de mens zalig, dat is gelukkig. Gelijk ook David, de mens gelukkig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken. Kijk, wat Paulus hier doet, is bekend, maar hij maakt in Romeinen 3 maakt hij bekend dat de gerechtigheid, de rechtvaardigheid van God geopenbaard wordt buiten de wet om, los van de wet. En de besnijdenis mag dan wel het belangrijkste teken zijn wat onder de wet gegeven werd. Dat is wel zo, toch? Ja. Maar de oorsprong van die besnijdenis ligt ver voor de wet. Het werd aan Abraham gegeven voordat er ook maar een wet was. En, nou ja, dat zet Paulus in Romeinen 4 uiteen. Maar hij zegt hier ook, zoals David, die dus wel onder de wet leefde, de mens gelukkig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken. Dus er was iemand onder de wet, een belangrijk iemand. Hè, en de dynastie van David, de rechthebbende op de troon. Hij zei dus al, hij sprak de mens gelukkig welke God de rechtvaardigheid toerekent, los van werken, zonder werken. Zeggende, gelukkig, zalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven zijn en van wie de zonden bedekt zijn. Gelukkig is de man welke de Heere de zonde niet toerekent. Deze zaligspreking dan, vers 9, deze zaligspreking dan, is die alleen over de besnijdenis of ook over de vooruit? He, gaat het dan dat rechtvaardigheid, gerechtigheid wordt toegerekend los van werken, zoals David dat zegt in de psalmen, in psalm 32 is dat overigens. Is dat dan over de besnijdenis, over het Joodse volk, of ook over de vooruit, over de heidenen? Want, zegt Paulus dan, wij zeggen dat Abraham het geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? Als hij in de besnijdenis was, of in de vooruit? Nou, het antwoord is niet in de besnijdenis, maar in de vooruit. Abraham was nog niet besneden toen hij de belofte kreeg. Abraham ontving de belofte, dus buiten wet om, buiten wat dan ook om, ook buiten besnijdenis om. Dat is ook een werk, ook een ritueel. Maar hij ontving die besnijdenis ver voordat er een wet was. En ook, dat sowieso, maar hij ontving ook de belofte al voordat hij besneden was. Toen had hij zijn vooruit nog, zeg maar. Hij was nog in de vooruit, zo wordt het hier gezegd. En dan staat er in vers 11. En hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen. Hij heeft dus het teken van de besnijdenis ontvangen. Let goed op wat hier staat. Hè. Hier staat niet Abraham heeft de besnijdenis ontvangen. Abraham heeft het teken van de besnijdenis ontvangen. Die besnijdenis die heeft dus een betekenis. Het illustreert iets, het tekent ons iets. Nou ja, dat, ik heb al gezegd wat het tekent, maar dat zullen we straks door de schrift ook zelf in bevestigd worden. Het illustreert het wegnemen van ons vlees en het ontvangen van iets nieuws, van nieuw leven. Overigens, maar dat is ook dubbelzinnig, om nieuw leven tot stand te brengen in de seksualiteit, moet die bedekking ook weggenomen worden. Wordt die bedekking ook weggenomen. Hè, want bij seksuele gemeenschap vindt er bevruchting plaats door opstanding. Wij noemen dat in het Latijn natuurlijk, want daar hebben we dan andere woorden voor, maar dat heet een erectie. Maar zonder opstanding, zonder erectie, vindt er geen gemeenschap plaats. Zonder opstanding, zonder erectie, komt er geen nieuw leven tot stand. Hè? En ook bij de geslachtsgemeenschap wordt die vooruit weggenomen. Als die vooruit niet weggenomen wordt, dan dan vindt er geen bevruchting plaats, komt er geen nieuw leven. En het is een uitbeelding van de seksualiteit, het is een uitbeelding van God, het mannelijke, die nieuw leven tot stand brengt in het vrouwelijke, een beeld van de schepping. Maar dat is Romein 1, waar dat ook wordt gezegd. Maar al die plaatjes, De seksuele, alles om die, met die seksuele gemeenschap. Ja, dat spreekt van, het heeft tot doel het tot stand brengen van leven, maar het spreekt over hoe God onvergankelijk leven ook tot stand brengt. Er zit een ontwerp achter. God heeft dat zo bedacht en gemaakt. Het is, en de besnijdenis staat hier, is aan Abraham gegeven. Abraham heeft het teken van de besnijdenis ontvangen. Een zegel van de rechtvaardigheid van het geloof. En daarmee werd het bezegeld. Een zegel is om iets te bekrachtigen. Zoals het graf van de Heer Jezus werd verzegeld. Zoals officiële documenten worden en werden verzegeld. In Openbaring bijvoorbeeld, die boekrol met die 7 zegels. Enzovoort. Maar daar vindt een bekrachtiging plaats. Maar de besnijdenis is dan ook een teken. Het tekent ons iets, het heeft betekenis. Nou, over die volgende vers hebben we het in Romeinen hebben we het volgende week dinsdag wel weer. Dus daar ga ik nu niet in verder. Even terug naar het Oude Testament. Want ook in het Oude Testament, daar vinden we de letterlijke besnijdenis. Dat hebben we net gezien, hoe dat aan Abraham werd gegeven. Dat teken besnijdt dan, hij zou de vooruit van al wat mannelijk is besnijden op de achtste dag. Op de achtste dag, ja, we hadden het net al even over Hebreeuwse letters en cijfers. Maar de acht spreekt van een nieuw begin. Zeven is in de schrift het getal van de volmaaktheid. Een reeks van zeven. Daar kennen we al een aantal van. Dagen in de week, zeven dagen in de week. Zeven kleuren. Nou ja, de muziek heeft geloof ik ook, de toonladder heeft zeven tonen. Zeg ik dat goed? Nou, na de acht.
Laat
die
doof weer
een
nieuwe van de nieuwe reden. Doof en
niet
zo, laat die doof en
niet
zo. Dus de achtste. Ja, maar elkaar, dus echt.
Ja.
Nou ja, het begint met
dezelfde
beginnen.
Ja, ik heb er geen verstand van, dus ik meng me niet in dit soort discussies. Ja. Maar ik heb me laten vertellen dat er ook zeven tonen in de muziek zijn. En bij acht begint dus een nieuwe reeks. En daarom wordt er op de achtste dag ook besneden, want dat is een uitbeelding van iets nieuws, van een nieuw, van nieuw leven, van een nieuwe schepping. Hè? Het oude wordt achtergelaten, het vlees wordt weggedaan en er wordt iets nieuws uitgebeeld. Nieuw leven, nieuwe schepping, enzovoorts. Ik was op weg naar het Oude Testament, naar Deuteronomium, want wij vinden weliswaar de letterlijke besnijdenis in het Oude Testament, maar ook daar wordt gewoon al expliciet gezegd dat het een betekenis heeft en dat daar veel meer achter zit. Dat het niet gaat om de besnijdenis van het mannelijk lid, maar om de besnijdenis van het hart. Maar ja, dat is natuurlijk ook typologie. Deuteronomium 10, vers 16, bijvoorbeeld. Daar wordt tot Israël gezegd, en je komt dat echt wel wat vaker tegen, ik zal er afhankelijk van de tijd één of twee even laten zien. Besnijd dan de vooruit uw harten, besnijd dan de vooruit van uw hart. Nou, jullie wisten natuurlijk niet dat het hart een vooruit heeft. Dat heeft het ook niet, maar dat is overdrachtelijk taalgebruik. Besnijd de vooruit van uw hart en verhard uw nek niet meer. Ja, die harde nekken die vinden we in de Bijbel ook vaak. Hè? Het Joodse volk was een hardnekkig volk. Dat betekent dat ze onbuigzaam zijn. Star, trots, hoogmoedig heeft er natuurlijk ook nog iets mee te maken. Maar in ieder geval niet de intentie hebbend om zich te vernederen onder de hand van God. Altijd maar tegenspreken. Nou ja, daar vinden we geschiedenissen genoeg van in de Bijbel. Hardnekkig, onbuigzaam. Maar de besnijdenis van het hart, ja, het hart staat in de schrift voor het binnenste. Besnijd dan de vooruit van uw hart. Er ligt namelijk een bedekking over het hart. Want dat is de vooruit. De vooruit is een bedekking. En die moet weg. Die bedekking moet weg. Want zodra het zo langer bedekt is, ja, dan is het niet openbaar. Ik hou mijn hand even bij Deuteronomium 10 en dan blader ik naar 2 Korinthe 3. Want daar wordt door Paulus ook weer dit expliciet gezegd over het Joodse volk. 2 Korinthe 3. Ga ik even de interlineaire ook bijpakken. Vers 14, denk ik. Ik pak even de interlineaire erbij, want de Statenvertaling is wat oud-Nederlands en dan is het wel goed om dit ernaast te leggen. Maar daar staat in 2 Korinthe 3 vers 14, maar hun zinnen, je ziet in de interlineaire dat het over gedachten gaat, over het denken, maar dat is ook wat zich in de mens afspeelt. Hart en denken, dat wordt vaak door elkaar gebruikt voor de inwendige mens. Hè, wat schrift noemt de inwendige mens. De inwendige mens versterk je dus niet als je een broodje eet. Hè. Dat las ik van de week nog ergens. Nee, de inwendige mens is juist dat is de geest. Is dat wat in de mens leeft, in het hart, in het denken. En hun zinnen, hun denken, hun gedachten zijn verhard geworden, versteend. Want tot op de dag van heden, dit gaat over Israël, en het volgende vers lezen dat, de kinderen, de zonen Israëls. Hun zinnen zijn verhard geworden, want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen van het Oude Testament, zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus er niet gedaan wordt. Maar er ligt dus een bedekking, staat hier. Een deksel, een bedekking op, die staat letterlijk op, mooi hè, op de lezing van het Oude Testament ligt een deksel. Het is een besneden volk, de bedekking is weggenomen, maar hun denken is bedekt. Er ligt een deksel, een bedekking op het lezen van het Oude Verbond. Maar God gaat die belofte wel vervullen, ook aan dat volk. Die bedekking gaat weggenomen worden. Dat staat ook in de volgende versen. Er staat er nog in vers 15. Maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, legt een deksel op hun hart. Kijk, dat is dat onbesneden hart. Uit Deuteronomium 10 vers 16. Tot op vandaag, tot op de huidige dag toe, wanneer Mozes, hè, dat is de wet, voor mij apart de 5 boeken van Mozes. Wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel, een bedekking op het hart. Dus het hart is nog onbesneden. Nou, dan wil ik toch graag nog even één vers doorlezen. Wanneer het bekeerd zal worden tot de Heer, in de Statenvertaling bekeerd zal zijn, staat het letterlijk. Nou, doch wanneer het tot de Heer zal bekeerd zijn, ik lees ze maar aan zoals die zijn, dan wordt het, zo wordt het deksel weggenomen. Dan wordt die bedekking weggenomen. Dat zal gebeuren, maar dat voor het hele volk is dat nog toekomst. Maar ja, Paulus legt het hier gewoon uit. Hè? Een deksel, een bedekking op het lezen van het Oude Testament. En vandaar in Deuteronomium 10 al wordt er gezegd, besnijd dan de vooruit uw harten. Die bedekking zou van het hart afgenomen worden. Zodat men ontvankelijk is voor het woord van God. Ja, ik blader even door. Jozua. Jozua 5. Ik ga dat niet uitgebreid doen, maar hier lees je dat het volk Israël aankomt in het beloofde land, in het land Kanaan. En dan lees je in Jozua 5 vers 2. Te die tijd sprak de Heere tot Jozua. Maak u stenen messen. Oei. Maak u stenen messen. Ja. Dat klinkt wat bot. Maar die zullen echt wel goed scherp geweest zijn. Maak u stenen messen en besnijd wederom de kinderen Israëls ten tweede maal. Steen, rots. Altijd een beeld van Christus. Ik doe het even heel snel. Maar er staat dan besnijd wederom de kinderen Israëls ten tweede maal. Nou, de besnijdenis kan je niet twee keer uitvoeren. Dus daar gaat het niet over, maar hier is het de tweede keer dat het ingesteld wordt. Je leest namelijk in vers 5, want al het volk dat uittoog, uit Egypte namelijk, was besneden. Maar al het volk dat geboren was in de woestijn, op de weg nadat zij uit Egypte getrokken waren, hadden zij niet besneden. Dus het volk is in de woestijn niet besneden. Die 40-jarige zwerftocht door de woestijn. Hier komen ze aan in het beloofde land. Ze zijn door de Jordaan getrokken. Ook een beeld van dood en opstanding. Door de wateren van de doodsjordaan. Hè. Er zijn talloze liederen over. Daarom zeg ik, de doop is ook een, werd ook door Johannes de Doper gedaan in de Jordaan bijvoorbeeld. En het beeld dus ongeveer wel hetzelfde uit als die besnijdenis. Ook dood en opstanding. Maar ja, daar hebben we zoveel beelden van in de schrift. Maar in Jozua 3 was men door de Jordaan gegaan. De ark van het verbond voorop. Het volk 2000 ellen daarachter. En hier is men aangekomen. Op het, aan de overkant dus. En het eerste wat daar zo ongeveer gebeurt is dat het volk besneden wordt. Het beeld doorgaan door de Jordaan. Het besnijden. Het beeld hetzelfde uit. Het is een beeld van dood en opstanding. En dat gebeurt te Gilgal. En Gilgal betekent zoiets als omwenteling. En is een beeld van ook weer van wedergeboorte of van een nieuwe cyclus. Hè? Als iets wentelt, dan gaat het maar rond en rond. Hè? Onze trouwringen zijn rond. Dat spreekt ook van onvergankelijkheid. Maar de steen van het graf bij de Heer Jezus werd ook weggewenteld. Gilgal, omwenteling. Rad, wiel, heeft allemaal daarmee te maken. Nou, dus dat zijn wat plaatjes die eigenlijk allemaal hetzelfde uitbeelden. Het gaan door de Jordaan, de besnijdenis, en het was allemaal te Gilgal. Ik zeg altijd, als je het ene mist, heb je altijd het andere nog. En men at daar, lees het maar na, van het overjarige koren, en dat deed men op de 14e dag. Op het Pascha, staat er allemaal bij. Men vierde het Pascha. Nou, enzovoort. Voor de volledigheid, en dan gaan we naar de koffie. Jeremia 4, vers 4. Daar wordt er ook nog iets gezegd. Besnijd u den Heere. Besnijd u voor Jehovah. En doet weg de vooruit van uw hart. Doet weg de vooruit uw harten. Ook hier weer. Besnijdenis. Ja, dat gebeurt aan het mannelijk lid. Het mannelijk geslachtsdeel. Maar het is een uitbeelding van het besnijden van het hart. Van het inwendige. Van de inwendige mens. Maar nu is de hoogste tijd voor de pauze. Hadden ook Jens, Fem en Jason opgemerkt.
Ik hoorde koffie.
Ja, ik hoor het vallen. Maar nu gaan we pauze houden.